Wij kunnen dat eigenlijk niet begrijpen. Maar u had die geweldige plaats, daar in dat vaderhuis bij uw vader, in alle heerlijkheid, in alle blijdschap, in alle reinheid. Maar u bent gekomen naar deze wereld. En u hebt al die dingen afgelegd. Maar meer nog, u hebt je door mensen laten bespotten, bespuwen, slaan en uiteindelijk laten kruisigen. Wij begrijpen dat niet. We zullen de eeuwigheid nodig hebben, Heer, om daar steeds wat meer van te ontdekken. Maar hier en nu willen wij u daar zeker al voor loven, prijzen en eren. U bent het waardig. U bent het waardig. U bent waardig, o Heer, om al onze lof en al onze dank te ontvangen. We zijn bijeengekomen, Heer, rondom uw woord en openbaring, laatste Bijbelboek, maar zo belangrijk. Juist ook in de tijd waarin wij leven. Heer, wij hebben van onszelf geen wijsheid, geen inzicht. En daarom bidden wij tot u, want wij mogen tot u naderen. En u wilt het ons geven. Voorzie ons in een ruim verstand, in een groot begrip, opdat wij ook de boodschap die daarin staat, dankbaar mogen aanvaarden, begrijpen en daardoor bemoedigd en gezegend worden. In Jezus' naam. Amen. Oké. Het was altijd een beetje lastig met een laptop, met een iPad moet ik zeggen. Dus ik mocht van Betty grof investeren en ik heb nu een MacBook. Dus het is allemaal iets groter voor mij. Het was wel even lastig om op gang te krijgen, maar ook dat is gelukt. Dus we kunnen gaan beginnen. En ik doe nog even een stapje terug naar de laatste keer. We hebben het gehad over die 7 gemeenten, een klein Azië, Turkije. We hebben de karakters van die gemeenten besproken. En om de voortgang dan te maken, stap ik nog even naar het laatste van Laodicea. En ik heb u gezegd, dat is een samengesteld woord van Laos en Dicea, Dikeo. En Laos is eigenlijk volk, mensheid, en Dikeo is spreken. Dat is eigenlijk, ja, wij zouden zeggen democratie. Het volk spreekt, de mens spreekt. En in dit verband moet je dat zien tegenover de Heere God. Naar de stem van God willen we eigenlijk niet meer luisteren, wij wel. Maar de mensheid, de breedte, helaas niet. En naarmate de stem van God minder gehoord wordt, of de C uit onze maatschappij verdwijnt, nou, dan verdwijnt de C niet. Maar wat er volgt, wordt anders. Dan is het niet meer een christelijke maatschappij. En u herkent het gelijk, het is een maatschappij vol met chaos. En dat is heftig en dat neemt zorgwekkende situaties aan. En dan komt denk ik toch vanwege Laodicea. Wij luisteren niet meer naar God, maar we luisteren naar onszelf, naar datgene wat wij kunnen doen. En dan staat daar ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik, wees dan ijverig en bekeer u. Bestraf ik. Ja, dat is eigenlijk raar. Hoe meer ik van je hou, hoe meer ik je zal bestraffen. Maar ik denk dat dat voorwaardelijk is. We hebben opvoeding nodig, we hebben tucht nodig om geleid te worden op het spoor, de weg die goed is voor ons. En voor zover wij kinderen hebben opgevoed, weten we natuurlijk ook dat je zielsveel van je kinderen houdt en dat die tucht soms jezelf meer pijn doet dan het kind. Maar het is wel nodig en dan mogen we zien dat onze kinderen op die weg gaan. Maar ook dat is niet altijd een garantie. En hoe komt dat? Ja, dat weet ik niet. Adam en Eva hadden 2 zonen en die waren nogal verschillend. De een was godvrezend en de ander werd een moordenaar. We hadden dezelfde ouders, dezelfde opvoeding. Het is geen garantie, maar we hebben wel toch, ja, onderwijs, correctie nodig in ons leven. In Spreuken 29 vers 18, daar staat een tekst, die gaat ook een beetje die richting op. Als er geen visioen is, raakt een volk losgeslagen. Maar welzalig is hij die zich houdt aan de wet. Als er geen visioen is. Andere vertalingen spreken van visie of van openbaring. als dat wat God wil geven aan een volk niet meer geaccepteerd wordt, ja, dan wordt een volk, een maatschappij losgeslagen. En dan lezen wij ook, en dat is wel aardig, wees ijverig en bekeer u. Dat is een beetje lastig vanuit het Grieks eigenlijk om te vertalen. Dat staat in de vorm auristus, mag u gelijk weer vergeten. Dat is iets wat wij eigenlijk in onze taal niet kennen. Maar die bekering, dat is iets wat in het verleden plaatsvond. Dat betekent het in het Grieks. Maar dat werkt eigenlijk voortaan door. Dus het is in het verleden begonnen op enig moment in uw en ons en mijn leven dat wij ons hebben bekeerd. En dat werkt door. Maar wij zijn daar niet altijd even nadrukkelijk mee bezig. En dat is de oproep van de Heer zelf. Je hebt je bekeerd in het verleden, wees daar dan ook ijverig in. Laat het niet verslappen, laat het niet verzwakken. Maar je hebt je bekeerd, ga dan ook werkelijk actief daarmee verder. Omdat je je bekeerd hebt, moet je ijverig zijn. Zo mag je het van mij lezen. Ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. Ja, er zijn volgens uitleggers twee opties. De eerste is dan dat de Heer zegt, ik sta op het punt om terug te komen. Ik sta aan de deur en ik klop, want ik wil snel terugkomen. Dat laatste is misschien wel het geval, maar ik denk niet dat het hier wordt bedoeld. Ik denk dat dit puur als evangelieverkondiging gezien moet worden. Hij staat aan de deur van ons leven, de Heer Jezus. Hij klopt aan ons hart. Hij wil gemeenschap met ons hebben. En ik moest denken aan een vers uit Hooglied, hoofdstuk 5, vers 2. Hooglied 5, vers 2. Ja, over Hooglied kan heel mooi gesproken worden. Er zijn tal van variaties als het gaat om de verklaring. Maar ik vind toch wel de mooiste verklaring dat het eigenlijk daar zo is dat de liefde van de bruidegom, de Heer, beschreven wordt voor ons, voor zijn gemeente. En dan staat daar, de stem van mijn liefste die aanklopte, doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duif, mijn volmaakte, want mijn hoofd is vol dauw, mijn haarlokken vol druppels van de nacht. Dus de stem van mijn liefste die aanklopte. U mag er wat mij betreft ook gewoon een romantische tekst in zien. En dan zeg ik dat vanavond weer heel lief en heel aardig tegen Betty, dat begrijpt u. Maar het is de Heer die klopt aan in ons leven. Want hij wil maaltijd houden. Nu heeft het Grieks, eigenlijk net als wij, drie verschillende woorden voor de maaltijd. Akratisma, dat is eigenlijk ontbijt. En het ontbijt bij de Grieken bestond uit een droog stuk brood, die moeten neerleggen, wat ze 's morgens vroeg in de wijn doopten en daar gingen ze dan de dag mee in. Dus droog brood in de wijn, dat was dat akratisma, het ontbijt. Dan hadden ze ook aston, dat is de lunch. Die werd meestal buitenshuis genuttigd. Wat dat betreft is er niets nieuws onder de zon. Een snelle hap. Dat was daar het idee van, we zijn druk bezig. En dan had je de dypnon, en dat is de hoofdmaaltijd, het diner. Sommigen hebben dat tussenmiddag, maar wij doen dat altijd 's avonds. Maar dat is de hoofdmaaltijd. Dat is ook een maaltijd waar je meer aandacht aan geeft, maar ook meer aandacht hebt voor elkaar. Dat is eigenlijk wat de Heer Jezus hier ook gebruikt, dypnon. Dat je de aandacht hebt voor elkaar. En de Heer, hij heeft aandacht voor ons. Hij wil klaarstaan, hij staat klaar. Hij wil die gemeenschap met ons hebben. Heb ik hier nog even een plaatje tussen gestopt. Dat is een schilderij, dichtst bij mij, van William Homan Hunt. En hij heeft in Engeland, in de tijd dat hij leefde, staat erbij, 1827, 1910, heel veel Bijbelse taferelen geschilderd in kerken en dergelijke. En dit is er ook één. En het opmerkelijke daarvan, en daarom heb ik die andere erbij gezet, is: het is de Heer Jezus die klopt aan de deur. Maar valt u nou wat op?
Een aureool.
Ja, dat is inderdaad, ja, dat is niet wat ik bedoel, maar het is wat opgemerkt.
Er zit geen klink aan.
Er zit geen deurklink aan. Bij hun niet, en dat is vaker overgenomen, zit geen deurklink. Het is de Heer Jezus die klopt aan de deur, maar jij moet hem van binnen zelf openen. Dat is de gedachte die erachter zit. En ik vind dat een hele mooie gedachte. Ik denk, die wil ik toch vanavond meenemen. Wie overwint, zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ook ik overwonnen heb. En mij met mijn vader op zijn troon gezet heb. Wie overwint. Die zeven rondzendbrieven, die beschrijven, dat heb ik eerder gezegd, niet alleen die lokale gemeenten die er toen waren, maar het zijn karaktertrekken van gemeenten de eeuwen door, maar het is ook kerkgeschiedenis van Efeze tot Laodicea. En er wordt regelmatig toch gerefereerd aan strijd, aan volharding, aan doorzetten om getrouw te blijven. En dan zijn er in die kerkgeschiedenis helaas mensen die afhaken, misschien nooit echt bekeerd waren, dat zijn lastige dingen, maar er zijn in ieder geval wel die ook getrouwd blijven, die overwinnaar zullen zijn. En dit gedeelte eindigt dan ook met victorie, met de overwinning. En de overwinnaars die mogen zitten met Christus op zijn troon. Dat is nogal een plek, hè? Met Christus zitten op zijn troon. Hij zit bij de Vader op zijn troon en ja, wij kunnen het bij dat bankje, als het ware, bankje, aanschuiven. Ik zag tronen, Openbaring 20, vers 4. En ik zag tronen en zij gingen daarop zitten en het oordeel werd hun gegeven. Het is mooi om straks in alle glorie bij Christus op zijn troon te zitten, maar we krijgen daar ook een taak. Het oordeel werd hun gegeven. Moet je over nadenken. Er komen dus de mensen bij ons langs die de Heer Jezus niet hebben aangenomen of niet van hem hebben gehoord. Dat is wel lastig hoor, als de buurman daartussen staat. Ik begrijp een beetje wat ik wil zeggen. Oordelen, we moeten rechtvaardig oordelen, maar we worden misschien ook wel geconfronteerd met momenten waarin we zelf tekortschoten. En ik zeg dat, nou, ik ben predikant, dat weet u, en dan heb ik het makkelijk, want dan ga je op zondag voor in de gemeente. En onze ouderling die zei, dominee, het mooiste beroep wat er is, iedere keer dan mag u met de Heer, met de gemeente, het woord van de Heer dienen, en we hebben allemaal de Heer leren kennen, we zijn allemaal al blij naar de toekomst, u bent een man zonder zorgen. Hij zei dat met een klein beetje sarcasme en ironie, dat begrijpt u. Maar zo zou het eigenlijk moeten zijn. Maar anderen, die staan op maandag naast de collega. Of op school, of waar dan ook. En dan kom je heel andere mensen tegen dan die dominee die alleen maar te maken heeft met die blije broeders en zusters. En dan kan het wel eens hard zijn om van de Heer te spreken. 2-3 weken geleden, een beleden buurman, humanist. Geloof jij nog in die sprookjes? Oké, welke? Van Genesis? Ja, dat geloof ik in. Maar het zijn geen sprookjes, dus het is waar. Hij geloofde in evolutie. Ik zeg nou, dat mag jij weten. Ik zeg maar, ik heb er niet veel verstand van, maar de evolutie is in strijd met de tweede wet van de thermodynamica voor de natuurkundigen onder ons. De tweede wet van de thermodynamica zegt gewoon als je iets aan het lot overlaat, vervalt het, valt het uit elkaar. Het wordt niet beter. En wat ik bij de evolutie ook zo vervelend vind, vanuit niets is een leven ontstaan, spontaan, dat is heel knap, maar gaat ook weer dood. Dat is toch een foutje in de evolutie, denk ik dan. Laat mij maar geloven in het sprookje van de schepping. Ik bedoel maar aan te geven, daar ging het om, het is wel moeilijk soms en lastig om te getuigen van je geloof. Op te wijzen op Jezus Christus. Maar goed, eenmaal zullen we zitten met Christus op zijn troon en dan wordt ook het oordeel gegeven. En in 1 Korinthe 6 vers 2, dat weet u misschien, daar gaat het ook niet helemaal lekker in de gemeente en daar staan gemeenteleden tegenover elkaar en ze roepen elkaar op om voor de rechtbank te verschijnen. En dan wordt Paulus daar een beetje verdrietig over, misschien ook wel boos. En hij zegt dan, weet u niet dat de heiligen, wij, de gemeente, de wereld zullen oordelen. En als door u de wereld geoordeeld wordt, zou u dan ongeschikt zijn voor de meest onbeduidende rechtszaken. Hoe kun je nou als christen met een andere christen naar de rechter gaan? Jullie moeten straks recht spreken over al die mensen. Dan moet je toch onderling daar ook wel uit kunnen komen. Maar goed, we zullen met Christus zitten op zijn troon. En dan tot slot, wie oor heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Het is Gods geest die Gods woord heeft geïnspireerd. Paulus gebruikt een prachtig woord in Timotheus. En dat is theos pneustos. Dat is letterlijk van God beademd. Het woord wat wij hebben is van God beademd. Dus Gods adem. En als Gods adem ergens over gaat, komt er leven. Er waren dode lichamen, Adam en Eva, uit stof gemaakt, maar het was dood. En God blies en er kwam leven in. En God heeft dit woord ingeblazen. En wanneer wij dat woord nemen, komen wij tot leven. Tot geestelijk leven. En dan staat er wie oren heeft. Nou ja, dat hebben de meeste mensen wel. Doorgaans hebben de mensen er twee. Enkele keer zal er dus een afwijking zijn of iets. Daar gaat het niet om. Eigenlijk is hier in verborgen de betekenis wie het vermogen heeft om te horen. En dat is al een klein beetje anders. Sommige mensen hebben meer vermogen om te horen dan anderen. Intelligentie heeft daar soms wel mee te maken. En ik denk dat uiteindelijk het hierom gaat dat de Heer God, de Heer Jezus, ook in billijkheid zal oordelen. In billijkheid zal oordelen. We zijn verschillend in aanleg, we zijn verschillend in mogelijkheden. Ik denk dat God bij alles wat hij laat meetellen, ook dat laat meetellen. In billijkheid gaat hij om met ons mensen. Hier nog even heel kort van Efeze tot Laodicea, de zeven gemeenten. De zeven sterren, zeven kandelaren, de eerste, de laatste. En dat was de presentatie zoals de Heer zich bekend maakte aan die gemeente. En het thema waarmee hij zich bekend maakte, liet eigenlijk al iets zien van het karakter van de gemeente. En dan doet hij onderzoek, ik weet uw werken. Nou, dan zijn er allerlei zaken die hij allemaal benoemt, die de waardering van de Heer krijgen. Hij kan positief zijn of negatief. En alle gemeenten krijgen ook iets met betrekking tot de toekomst, een belofte of een oordeel. Dat hebben we ook gelezen bij die zeven brieven. Kunt u nog eens rustig thuis nagaan. Maar daarmee hebben we de zeven brieven wel gehad. Ze staan hier aangetekend. Efeze was een gemeente van verval, van vermindering, van achteruitgang. Dat begon dus al heel gauw. Smyrna was de gemeente van de vervolging. De gemeente die nagezeten wordt. Daar zegt de Heer alleen maar goede dingen van. Pergamum. Pergamos, huwelijk. Was de gemeente waar de vermenging ontstond. Tussen datgene wat in de gemeente heilig is. Maar wat er vanuit de wereld toch bij kwam. Thyatira, dat is zeg maar de katholieke kerk. Daar heb je al een complete verontreiniging. Met die vrouw Izebel. Die daar aan het werk is. Dan krijg je Sardes, dat is de kerk van de Reformatie. Maar ze hebben de Reformatie niet volgemaakt, niet afgemaakt. En daarom is het oordeel toch dat er dode werken zijn. Dan krijg je Philadelphia, uit Sardes voortgekomen. Dat is de gemeente waar de verwachting, zeg maar de Maranatha-gedachte, weer sterk naar voren komt. En het werk van Johannes de Heer, wat wij kennen, dat is daar allemaal uit voortgekomen. We hebben daarbij stilgestaan. En Laodicea, dat is dan de gemeente van de verkilling, de verkoeling. En dan gaat eigenlijk, en dat is het punt, vanaf Sardes de gemeente in tweeën. En dat laat ik op deze manier zien. Tijdperk van de kerk. Een gedeelte is Philadelphia en een ander gedeelte is Laodicea. Philadelphia is de gemeente van de... Oh, ik doe het zo goed. Ik kan het zien zo. Philadelphia, ja, dat is naast Sardes dus de enige gemeente, dus de twee gemeenten waar alleen maar goede dingen van gezegd worden. Van Laodicea wordt er niet zoveel goeds gezegd. Ik geloof dat Philadelphia een gemeente is die de opname mee zal maken. En Laodicea, waar niet naar de Heere God geluisterd wordt, maar waar mensen hun eigen ideeën volgen, humanisme, hoe wil je het noemen, is de gemeente die door de grote verdrukking zal gaan, daar het oordeel zal ondergaan. Dan beginnen we bij hoofdstuk 4 op vers 1. Hierna zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei, kom hier omhoog. En ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. Hierna. Dat is een beetje kort door de bocht vertaald. De NBG, Nederlands Bijbelgenootschap, doet het beter. Sommigen misschien de Naardense Bijbel of de Peshitta, ik noem maar eventjes wat. Daar wordt van deze dingen gesproken. En daar gaat het om. Hierna, nee, na deze dingen. Na de dingen die dus achter ons liggen met het lezen. De bestudering van de hoofdstukken 1, 2 en 3. Dat wat plaatsgevonden heeft. En wat is nou opmerkelijk? Vanaf dit punt kom je de gemeente in het boek Openbaring niet meer tegen. U kunt gaan zoeken wat u wilt, maar u komt in Openbaring tot en met hoofdstuk 18 de gemeente niet meer tegen. Het is de periode van de grote verdrukking. De gemeente is opgenomen, dat weten we op grond van heel veel bijbelteksten, andere bijbelteksten. Ja, dan is het ook logisch dat je de gemeente daar niet ziet. Bovendien, de periode van de grote verdrukking is de periode dat de Heere God de wereld oordeelt. De wereld is strafwaardig. En het oordeel van God zal de wereld en haar bewoners straffen. En dat wordt heel heftig in die periode van de grote verdrukking. Maar voor mij, en ik denk ook voor jullie, is de straf ook gedragen door Jezus Christus. Jezus Christus heeft het oordeel wat voor mij bedoeld was op zich genomen. En er is geen aardse rechter die een misdadiger twee keer voor hetzelfde veroordeelt. Nou, de hemelse rechter doet dat zeker niet. Jezus heeft het oordeel gedragen, ook dat is een reden waarom wij niet in die grote verdrukking zullen komen. Natuurlijk, gelovigen, wij misschien niet zwerg, maar andere tijden, andere werelddelen, hebben soms enorm geleden onder vijandschap. Vervolging, heel veel kwaad, soms ook gedood. Maar dat is niet de grote verdrukking. De verdrukkingen waar wij mee te maken hebben, de Heer Jezus heeft dan ook gezegd, als je hem wil volgen, moet je zijn kruis op zich nemen. Dat zijn de verdrukkingen die gelovigen in deze wereld, van de ongelovige wereld, en daarachter van de boze, Satan, die rondgaat als een briesende leeuw, hebben te lijden. Satan, die wil ons tot zwijgen brengen. En hij heeft daar zijn marionetten voor, en heel veel mensen zonder dat te weten worden zo gebruikt. Dat is het lijden van ons nu. En dat kan heftig zijn. Maar geloof mij, dat is nog kinderspel vergeleken bij het oordeel van God. Wat in die periode gaat komen. Ik vind het zo jammer dat dat onderscheid door veel mensen niet gezien wordt. En die beginnen dan allerlei dingen door elkaar te gooien met betrekking tot de grote verdrukking en in de tegenwoordige tijd. Dat is jammer. Dus ik probeer dat altijd zo goed mogelijk uit te leggen. Na de dingen die geweest zijn, die gelezen zijn, is daar die uitnodiging, de stem. Ja, van wie is die stem? Ik denk van de verheerlijkte Heer. In Openbaring 1, vers 10 en 15 hadden we die stem al gehoord. En de woorden stem als van een bazuin correspondeert ook met 1 Thessalonicenzen 4, vers 13. Daar lezen we, want de Heer zelf zal met een geroep, dus dat is zijn stem, met de stem van een aartsengel en met de bazuin van God neerdalen uit de hemel en de doden die in Christus zijn, zullen het eerst opstaan. Dus ik denk dat het hier de Heer is die Johannes oproept om omhoog te komen, naar het Vaderhuis te komen, naar de hemel te komen. Hoe wilt u het noemen? De Heer zelf. Johannes was ook steeds met de Heer in contact. En Johannes is zeg maar een representant van de gemeente, van de geloofsgemeenschap. En het kost mij geen enkele moeite om daar typologie in te zien. Te zeggen, dat is een beeld van de gemeente welke opgenomen zal worden. En die gemeente zien we dan straks ook inderdaad opgenomen rondom die troon. Kom hier omhoog. En daarmee zijn we gekomen bij het derde punt. Ik roep er even in herinnering, Openbaring 1 vers 19. Waar Johannes de opdracht krijgt om op te schrijven hetgeen hij gezien heeft, dus Openbaring 1, hetgeen is, de kerkgeschiedenis, Openbaring 2 en 3, en wat hierna, na deze dingen geschieden zal. Dat is het derde deel. Dus vanaf dit moment is het grootste gedeelte van het boek Openbaring. Gaan we zien wat er na het tijdperk van de gemeente op aarde gaat gebeuren. En daarom roep ik dit nog maar even in herinnering. Er zat toen een wat uitgebreider verhaal bij. Ik geloof in de opname voor de grote verdrukking, die groene lijn, Openbaring 6 tot Openbaring 18 vers 24, is de periode van de grote verdrukking. Dan aan het einde daarvan komt Jezus Christus terug. En dan zal hij zijn koninkrijk vestigen, het Messiaanse Rijk. Dat is het duizendjarig Rijk. En aan het einde daarvan komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat lijntje moet je eigenlijk kunnen dromen. Opname, grote verdrukking, wederkomst, duizendjarig Rijk. En dan daarna een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. We hebben natuurlijk ook mooie namen voor, post-tribulationist. Dat is iemand die gelooft dat, want ik geloof dat Christus dus na de tribulation, na de grote verdrukking, terugkomt. Je mag hem ook een andere naam geven, dan is het een pre-millianist, voor het duizendjarig Rijk. Dat zijn zo termen die spelen. Maar zie die lijn. Opname, grote verdrukking, wederkomst, duizendjarig Rijk, nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dan gaan we naar vers 2. En meteen raakte ik in geestvervoering en zie, er stond een troon in de hemel en op die troon zat iemand. En hij die daar zat, zag eruit als de stenen jaspis en sardius. En er was een regenboog rondom de troon, die eruit zag als smaragd. In geestvervoering. Ja, wat ziet Johannes? Ik geloof dat hij werkelijke dingen ziet. Geestvervoering kan op een verkeerd spoor zitten, maar ik denk dat hij een realiteit ziet. En reëler dan dit kan het, naar mijn idee, ook niet. Het is wel zo dat Johannes dingen ziet en dingen moet beschrijven, waar zijn woordenschat voor tekort schoot. Wij zijn vertrouwd met laptop, wij zijn vertrouwd met een gsm, wij zijn vertrouwd met rakettenvliegtuigen, en vullen we allemaal in. Dat was Johannes volstrekt onbekend. Dus hij moet met die beperkte woordenschat dingen beschrijven, ja, die voor ons heel gewoon zijn. Maar dat moet je je realiseren wanneer je het boek leest. In geestvervoering. En pneumatie staat er in het Grieks. En waarom zeg ik dat? Letterlijk vertaald betekent dat in geest. Het woordje vervoering, dat hebben de Bijbelvertalers erbij gemaakt. Maar in het Grieks staat gewoon, hij was in geest. De NBV, Nieuwe Bijbelvertaling, die maakt het nog mooier. Die zegt dat hij in vervoering was. En die laat het woordje geest weg. Dus die marchandeert al helemaal met de grondtekst, met de Griekse tekst. Echte manipulatie. En ik zeg dat omdat ik niet geloof dat Johannes in een soort extase was. Wat je in de Griekse wereld bij allerlei profeten die boven de grot van Delphi en andere plaatsen zich lieten vollopen met dampen, die begonnen te hallucineren. Johannes hallucineerde niet. Hij was broodnuchter. En ik denk dat hij zelden zo helder van geest is geweest als op dat moment. En wat hij ziet, wat hij meemaakt, is een realiteit. Dan heb ik hier een plaatje. Ik denk, ja, ik probeer wat. Heb ik uit een boek even gekopieerd, maar het zal niet mooi overkomen. Maar dat is het idee. In het midden zie je daar de troon. Ik zal even erbij komen staan, dat is misschien makkelijk. Dit is dus de troon van God, daar is een diamant. Dan van de troon van God gingen donderslagen, stemmen en bliksemstralen uit. De regenboog van smaragd, groen. En hier zo de 24 oudsten. En daaromheen de vier dieren die we nog tegenkomen. Heb je hier zeven vurige fakkels. Daar gaan we over spreken wat daarmee wordt bedoeld. En daarvoor een glazen zee. Gestold water, komen we over te spreken. En daar omheen tienduizenden, tienduizenden van engelen. Dat is een beetje een schematische voorstelling.
Is dat nou dezelfde troon als in het vorige hoofdstuk? En ze zullen zitten op mijn troon?
Ik denk dat dat daar wel mee te maken heeft, ja. De oudsten die zitten daar ook al op troon. Ja. Het is dezelfde plek waar we zullen komen.
Naast dat Johannes de representatief is van de gemeente, zijn er de 24 oudsten ook?
We komen nog op te spreken over de 24 oudsten die dat zijn. Ja, nee, maar dat is wel een heldere. Maar er komt nog. En meteen raakte ik in, staat er dan weer, geestvervoering in diezelfde tekst, en er stond een troon in de hemel en op die troon iemand. Troon. Over de troon is best wel wat te zeggen. Daar komen we ook op een later moment nog op terug. Er zijn een aantal tronen in het Nieuwe Testament en iedere troon, rechtbank, zo wilt, heeft een specifieke taak, een specifieke verantwoording. Misschien hebt u vanuit vroeger de kerk geleerd, aan het einde dan worden we allemaal voor de troon van God geplaatst en dan is het maar afwachten hoe het loopt. Nou, het is iets gecompliceerder, iets mooier moet ik eigenlijk zeggen, maar over de troon komen we dus nog wel te spreken. Maar er zit iemand op en misschien heeft Johannes wel gedacht aan woorden, Psalm 103 vers 19. De Heere heeft zijn troon in de hemel gevestigd. Zijn koninkrijk heerst over alles. Dat vind ik wel een troostrijk woord, sowieso al uit de psalmen. Want er zijn wat mannetjes putters die vandaag rondlopen. En er wordt wat, ja, afgestemd en gekozen en dan is het die regeert en dan is het die regeert en dan in die land en dat land en de verkiezingen zijn wel of niet eerlijk verlopen enzovoort. En zo zijn we een beetje overgeleverd aan degene die boven komt drijven. Maar de Heer troont hoog boven alles. Hij heeft alles in zijn hand en het loopt hem echt niet uit de hand. Het glipt hem niet tussen de vingers. In Jesaja 66, het eerste vers, daar staat ook zoiets. De hemel is mijn troon en de aarde de voetbank van mijn voeten. Worden we weer even op de plek gezet. De hemel is mijn troon en de aarde de voetbank van mijn voeten. Waar zou dan het huis zijn dat u voor mij zou willen bouwen? En waar de plaats van mijn rust? De Heere God geeft hier gewoon aan dat hij veel groter is dan ja, wij ons kunnen voorstellen. Het grootste wat wij kunnen voorstellen is ook maar heel klein ten opzichte van die grote God. Johannes ziet dus iemand en het verraadt naar mijn idee dat het echt om de Heere God gaat. Zijn naam is Yahweh, de zijnde. Ik ben, zo zeggen wij wel eens. En die naam die drukt uit dat de Heere God ja, eigenlijk met tijd niets te maken heeft. Wij zeggen hij was van eeuwigheid, komt een stukje tijd, tot eeuwigheid. Hij staat daar helemaal boven. Hij heeft ook de zon, de maan, de sterren een plekje gegeven, netjes opgehangen, draadloos, toen al. En het hangt daar. Maar hij heeft het opgehangen, dus hij is veel groter dan het heelal. Hij staat er buiten, hij is niet een onderdeel van de schepping, hij heeft het geschapen. En dat maakt het wel eens lastig om voor te stellen, dat kunnen we niet voorstellen, denk ik. Maar nu komen we bij, en dat is wel mooi, de jaspers en de sardius. Jaspers, eigenlijk een diamant. Nou, ik denk dat het daar een perfecte diamant is. Onlangs is er zo'n heel groot ding weer gevonden, hebt u hem gezien? Televisie. Ik weet niet hoeveel karaats die was, 2300 karaats of zoiets, dat was een gigantisch ding. Maar ik denk dat het maar een klein kiezelsteentje is vergeleken bij waar we hier naar kijken straks in de toekomst. Jaspis, diamant. En een sardius, dat is een rode steen, daar is de stad Sardis naar vernoemd. Dat is een robijn, bloedrood. Maar daar is wel wat meer over te zeggen. De jaspis was de eerste steen op het borstschild van de hoge priester. U weet, de hoge priester had met koordjes vastgemaakt, zo'n borstschild. En er zaten die stenen op, 12 in totaal. En die correspondeerden met de 12 stammen van Israël. En de eerste was de jaspis en vertegenwoordigde de oudste zoon. En de oudste zoon was Ruben. De laatste, dat is de sardius, de jongste zoon, en dat was Benjamin. Je zou dus kunnen zeggen, wat Johannes daar ziet, dat vertegenwoordigt eigenlijk de betrokkenheid van de Heere God op dat borstschild. Ze zijn allemaal gevangen in die eerste en die laatste steen. Zijn betrokkenheid ook op het volk Israël. Laat de wereld het ook eventjes weten. Het is aan het begin van de grote verdrukking. Nou, wij zien nu al dat de wereld ongelooflijk dringt tegen Israël aan. En die vijandschap neemt alleen maar toe. Dus het begin van de grote verdrukking, de gemeente is opgenomen. En Israël gaat daar weer naar voren komen. Het is als waar als de Heere God aan het begin van die grote verdrukking al wil laten zien, maar ik denk aan mijn verbond met mijn volk. En wat ook nog zo mooi is, Ruben, dus die oudste zoon, de eerste steen, iemand, betekent zie een zoon. En ja, dat is heel mooi. En Benjamin is de zoon van mijn rechterhand. Dus evangelieverkondiging wat je hier ziet. Zie een zoon, dat is de zoon van mijn rechterhand. En dat is wat Israël ook nodig heeft. Israël kan wel op Amerika een beetje hopen, of misschien op de Verenigde Staten, of op haar kernwapenarsenaal, of op het IDF, vul het allemaal maar in. Maar Israël moet gaan zien naar de zoon van Gods rechterhand, Jezus Christus. En dat gaat gebeuren. Dat gaat gebeuren.
Heeft die kleur rood ook nog te maken met het bloed van Jezus?
Ik denk. Mijn zoon, het is ook
mijn
de laatste. Ja. Ja. En straks krijg je dat moment natuurlijk ook dat Israël ook zal zien wie zij doorgestoken hebben. Ja, dan wordt dat bloed, de noodzaak van het bloed, daar wel helder, denk ik. Dus we zien hier eigenlijk God te midden van de dingen die nu gaan plaatsvinden. En dan denk ik bij mezelf, er komt een moment dat ik daar ook ergens zit. Hoe lijkt u dat? Straks zullen wij ook een plekje hebben rondom die troon. En zullen we dat wel zien. Dat is wel mooi, vind ik. En meteen raakte ik in geestvervoeringen, in geest. En zie, er stond een troon in de hemel en op die troon zat iemand, we hebben het net al gelezen. En dan gaat het om de regenboog die eruit zag als smaragd. Er staat een mooi woord, iris. Nou, dat kennen we allemaal, hè? Dat hebben we ook in het oog. Betekent een cirkel, een halo, zou je kunnen zeggen. En het is niet een halve boog rondom de troon en zo plat moeten wij dat afbeelden. Maar ik denk helemaal die hele troon was omcirkeld door die boog, waarvan vaak gezegd wordt dat het een regenboog is. Ik denk dat de kans groot is, maar de regenboog heeft allerlei kleuren, deze is alleen maar smaragdgroen. Dus de tijd zal leren wat we er precies bij moeten zien, maar ik denk wel dat het daar betrekking op heeft. En dan zie je dat de Heere God, want daar spreekt de regenboog van, een verbond heeft gesloten met Noach, het Noachitische verbond. En er zijn Noachitische wetten. En wij vallen niet onder de 10 geboden, feitelijk vallen wij onder dat Noachitische verbond. De wetten die de Heere God met Noach heeft afgesproken. Kunnen we misschien wel eens een keertje over nadenken, wat voor wanneer daar wat meer tijd voor komt. Ze bracht een groene steen, werd ouds ook gezien als een symbool voor de lengte. Maar dan zal het groen wel opslaan natuurlijk. En dan staat er in Genesis 8 vers 22, en dan zit je bij dat Noachitische verbond. En dat vind ik wel aardig voor de groenen onder ons. Daar staat namelijk voortaan, al de dagen van de aarde zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, zomer, winter, dag en nacht niet ophouden. Dan die paniek rondom milieu is een beetje lastig, als je hier naar luistert. Natuurlijk moeten we netjes omgaan met datgene waar we als rentmeester over zijn aangesteld. Maar dit geeft ook wel weer vertrouwen. Rondom de troon, en dan komen we er, de 24 oudsten. Ouderling. Het verwijst in de schrift Presbyterios naar de leiders van de gemeente. Ik kreeg vorige week, een mailtje van iemand. En die dacht dat oudsten altijd, ook qua leeftijd, de oudsten moesten zijn. Het is al best een tijdje geleden dat ik predikant werd in Deventer. En daar was een broeder die zei, ik krijg een dominee die jonger is dan ik ben. En dat was een jonge knaap. Dus oudste zegt niet altijd iets over leeftijd, maar is de positie die je krijgt in dit werk, of soms ook in de gemeente. En Timootje is wel ook een jonge knaap, zo u weet. Dus het heeft niet direct met oudste te maken. En denk aan Daniel en zijn vrienden. Die horen heel leven te gaan. Jonge jongens die een verantwoording krijgen. Dus het zijn de mensen, de mannen die in de gemeente de verantwoording dragen. En zij zitten op tronen. Ze hebben plaats genomen. En ik denk ze zijn tot rust gekomen. Nu nog is het allemaal zo onrustig, maar zij, straks wij, krijgen rust. En dan staat er in Openbaring 5 vers 8, en toen het de boekrol genomen had, wierpen de vier dieren en de 24 ouderlingen zich voor het lam neer. Ze hadden elk een citer en gouden schalen vol reukwerk, Dit zijn de gebeden van de heiligen. Zij zongen een nieuw lied. 24 oudsten, dus Bitteroy, term die in de gemeente gebruikt wordt, zingen een nieuw lied. En zij zongen een nieuw lied en zeiden: u bent het waard om de boekrol te nemen, zijn zegels te openen, want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam, taal, volk en natie. Het is een moment van triomf. Let even op het woordje ons. Andere bijbelvertalingen die hebben daar hen staan. Ik weet niet of iemand een bijbelvertaling heeft waar hen staat. In Openbaring 5 vers 9 is dat het, dat zeg ik er goed. In de HSV daar staat ons, maar misschien dat in de NBG of zo hen staat. En dat heeft weer te maken. Er zijn heel veel verschillende handschriften met soms grote stukken, soms kleine stukjes van het Nieuwe Testament. En dat is overgeschreven. Er zijn in principe zelfs twee hoofdlijnen. Dat zal ik allemaal laten rusten. Maar sommige handschriften hebben hen.
Ik heb hen tussen haakjes staan.
Ja, ja. Daar geef ze al aan dat ze er niet zeker van zijn. Daar geef ze al aan dat ze niet zeker van zijn. Ik ben ervan overtuigd, ook gezien uit de groep handschriften waar het uitkomt, het op ons te houden. En ik denk dat het ook op wij zijn gekocht. En dat betekent dus dat je daarmee ook de oudsten hebt gedefinieerd. Want de oudsten, de gelovigen, zijn gekocht en betaald met het kostbaar bloed van de Heer Jezus. En het is een moment van triomf, zei ik. Nou, de engelen hebben nooit zo'n triomf gehad natuurlijk. Die zijn niet vrijgekocht, waar vandaan ook. Die hebben altijd in die gemeenschap met God geleefd. Dus die triomf, die overwinning, die geldt ons. In Openbaring 3 vers 21, daar staat ook: wie overwint zal ik geven met mij te zitten op mijn troon. Dus de overwinnaars van de gemeente, de gelovigen, die zitten met Christus op de troon. Zoals ook ik overwonnen heb en mij met mijn Vader op zijn troon gezet heb. Dus Jezus is overwinnaar, zit daar, en wij zijn ook overwinnaars, zullen daar zitten. Engelen zijn geen overwinnaars. Maar wat overwint de wereld? Dan hou je daar eigenlijk zonder meer antwoord op moeten geven. Ons geloof. Ons geloof overwint de wereld, staat heel duidelijk in Johannes 5. En dat is het kenmerk daar, het geloof van die 24 ouderlingen. Waarom 24? Er waren 24 divisies van zangers in de tempel. Er waren 24 oudsten door David aangesteld. Het lijkt dus dat het getal 24 een representatieve functie heeft. 24 representeert dus een grotere groep. En zo denk ik dus dat die oudsten de gemeente representeren. Samengevat in het getal 24, zoals ook de Levitische priesters daar mochten dienen namens het volk.
Ik lees nog in Matteüs 19, vers 20, dat de discipelen ook op
12 troon
zitten.
Ja, waar horen de
discipelen
bij? Waar horen de discipelen bij?
Ja, ook bij de gemeente dan?
Ja, ja. Dat zijn de fundamenten van de gemeente. Ja. Maar ik ga nog een stapje verder. Zouden ze, dat ligt er een beetje achter, Israël kunnen vertegenwoordigen? Ik denk het niet. Waarom niet? Israël is nog niet bekeerd. Israël is nog niet verlost. En daar zijn de verlosten rondom de troon. Israël zal nog be-evangeliseerd worden in de grote verdrukking door de 144.000. En door de twee getuigen. En zal zelfs op een of andere manier een engel een eeuwig evangelie in die tijd presenteren. En dan manifesteert de antichrist zich en dan zal het gelovig overblijfsel van Israël vluchten en zullen aan het einde van de grote verdrukking door Christus bevrijd worden. Ik denk dat zij in Petra zullen zijn. En hij zal ze voorgaan naar Jeruzalem. Dus Israël is nog niet bevrijd. Israël is straks als een goddeloos volk, gaat ze gewoon ook die grote verdrukking in. Ja, goddeloos. Het is lo ami. Dat schrijft Hosea. Het is niet mijn volk. Lo gama. Ik heb geen ontferming nu. En dat is ook wat we zien. Ondertussen is het wel Gods volk natuurlijk, dat is een beetje tegenstrijdig. Ik heb het wel eens zo gezegd, dat is een boer die is nog druk bezig met werken, maar die heeft in de garage een oude auto onder een dekzeil staan. Nou, zo is de Heer God nog steeds bezig. En als hij klaar is met zijn werk, dan haalt hij het zeil eraf en gaat hij met die oude auto aan de slag. Straks gaat God met Israël verder, wanneer hij klaar is met de gemeente. Dus de enige die verlost zijn, dat is de gemeente. En wij zullen verzameld worden. Wij zingen
maar
ook.
Henk, hoe zit het dan met de oud-testamentische gelovigen? Zoals Daniel en Jesaja, die gaan toch ook met de opname mee?
Voor een deel zijn ze al bij de Heer natuurlijk. Hè? Want de Heer is afgedaald. Hij zegt ook tegen de misdadiger aan het kruis, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En de Heer Jezus is afgedaald, staat er in de Bijbel in de hel, maar hij is in het dodenrijk afgedaald om daar de rechtvaardigen vrij te maken.
Ja, maar hoe zit het dan met de opname? Gaan dan ook deze oud-testamentische gelovigen
die zijn al
naar het
de
vader?
Die zijn bij de Heer.
Maar die zijn toch nog niet in het vaderhuis?
Nee.
Dat bedoel je?
En ook wanneer wij nu komen te overlijden, zullen wij bij de Heer zijn, maar nog niet in het vaderhuis. Nee. Tegen Niemeyer vond ik dat ooit mooi zeggen. Die zei, het vaderhuis, een schitterend gebouw, zullen we straks zijn, maar we verblijven dan nog in de tuin. Nou ja, hoe dat precies zal zijn, dat weet ik niet, maar het gaat een beetje om een plaatje te krijgen. Hè? Dus we lopen straks als zielen, ja, om het te voorstellen, al wel in de nabijheid van de Heer. We gaan wonderlijke dingen zien hoor, in de toekomst. Hier. En uit de troon, dat plaatje die ik had zien, kwamen bliksemstralen, donderslagen, stemmen. En er stonden 7 vurige fakkels te branden voor de troon. En nu wordt het interessant. Die fakkels zijn de 7 geesten van God. En voor de troon was een glazen zee als kristal. En in de midden van de troon en om de troon heen waren 4 dieren vol ogen van voren en van achteren. Bliksemstralen, donderslagen en stemmen. De natuurelementen zou je kunnen zeggen. Het laat kracht zien. En wij weten het allemaal wel natuurlijk, als het hevig onweert, dan weten we, dan gaan daar krachten rond. En in de natuur zijn nog veel meer krachten. En ja, het wijst uiteindelijk heen naar de kracht die inherent bij God aanwezig is. Wij hebben het over natuurelementen en het is vandaag donderdag. En dan weten wij, deze dag die hebben wij toegekend aan de god Donar. En dat weet je wel, hè? Donar, donderdag. En dat is die god van de bliksem. Die gooit af en toe zijn hamer naar beneden en dan ligt het. En als je dan die hamer op je hoofd krijgt, dan heb je pech. Dat is Donar, dat is bijgeloof van de Germanen. Het staat voor kracht van de Heere God. Er kwamen stemmen, donderslagen en bliksemschichten. Er kwam een grote aardbeving. Zo een als er niet is geweest sinds de mensen op aarde zijn geweest. Zo'n aardbeving, zo groot. Als het gaat om aardbevingen, staat de wereld nog wel wat te wachten. Die continentale platen die zijn aan het schuiven, dat weten we. En soms dan botst het heftig. En als daar dan een stad of een dorp boven ligt, dan kan de schade heel groot zijn. Voor zover ik de Bijbel begrijp, komt er nog een verandering in dat aardoppervlak die gigantisch zal zijn. De Dode Zee wordt opgetild. Dat is een heel verhaal, laat ik nu maar rusten. Maar hier wordt het alvast ook genoemd. Maar je leest het ook in oud-testamentische profeten. Dat gaat heel bijzonder worden. Maar dan zien wij daar ook zeven vurige fakkels. Van oudsher meestal wordt gesteld dat dit de zeven geesten van God zijn. En dan wordt er verwezen naar Jesaja 11, het tweede vers. En er staat over Jezus Christus: op hem, hier Jezus, zal de geest van de Heere rusten. De geest van wijsheid en inzicht, de geest van raad en sterkte, de geest van kennis en vrezen des Heeren. En dan zeg je, daar heb je die zeven geesten van God. Dat is niet helemaal eerlijk. Het is, op hem zal de geest van de Heeren rusten, dubbele punt. En die geest van de Heer wordt dan beschreven in drie paren van twee. Dus eigenlijk zijn er dan zes geesten van de Heer, als je dat getal zou willen houden. Het is een beetje gezocht om te zeggen dat we daar te maken hebben met de zeven geesten van God. Misschien hebben jullie ook een beetje al gebladerd door het boek van Gert van der Weert. En Gert van der Weert komt met een heel andere verklaring. En die geeft aan dat er bij de Heere God oorspronkelijk 12, het getal 12 is altijd weer van belang natuurlijk, aartsengelen waren. En dat waren prachtige, machtige gestalten natuurlijk, die in de heerlijkheid van de Heere God deelden. Maar een van die 12 die dacht, nou, zo'n positie als God, dat lijkt mij wel wat, is de Satan en die rebelleerde. Geloof mij, hij heeft echt wel een middagje in zijn studeerkamer gezeten om te kijken of hij kans maakte. Zo slim was hij heus wel. En hij heeft ook een beetje getast van, ja, zijn er misschien ook nog een paar die het met mij wel willen proberen. Nou, die 1 kwam in opstand, dus als 12 min 1, dan hou je er 11 over. Maar we lezen in Openbaring 12 vers 4 over 4 demonen, hoofddemonen, die bevrijd worden. Die werden gevangen gehouden, dus er zijn blijkbaar nu 4 van die hele kwade jongens die ergens opgesloten zijn. En die worden straks vrijgelaten en in die grote verdrukking komen ze de mens nog een beetje meer plagen dan dat de Satan al in doet. Heb je de Satan plus die 4 is 5, dan hou je de 7 hoog. Ik vind het redelijk plausibel. En dan kom je ook bij Genesis. Dan zegt de Heere God, laat ons mensen maken naar ons beeld. Ja, en dan zeggen wij, dat is de drie eenheid. Ik ontken het niet, zou kunnen zijn, ze zijn er in ieder geval bij. Maar het is ook goed mogelijk dat ook daar die aartsengelen waren, want de Bijbel spreekt ook over de raad van God. Nou, wij hebben een gemeenteraad, we hebben een kerkenraad, dus het kan best zijn dat de Heere God, uiteraard als de hoogste, als de enige God, daar toch ook nog hoge aartsengelen heeft die in zijn dienst staan. En daaronder komen dan nog weer de andere engelen en wel machten en krachten, hoe worden ook wel genoemd door de apostel Paulus. Maar 12, min 5. In Psalm 89 vers 7 staat het: God is zeer geducht in de raad van de heiligen en ontzagwekkend boven allen die hem omringen. En dan hebben we voor die troon ook een glazen zee. Dat wordt dikwijls uitgelegd dat door het ingrijpen van God de aarde, de mensheid tot rust is gekomen. Jesaja 57 vers 20, daar staat: de goddelozen zijn als een opgezweepte zee, want die kan niet tot rust komen en zijn water woelt modder en slijk open. Dus daar zie je dus dat de goddelozen dus ongelooflijk in beroering zijn. Nou, kijk in de wereld om je heen, dan zie je dat het een chaos is. Er is een beroering en dat is altijd geweest. Maar die glazen zee staat dan daarvoor symbool, dat is dan de uitleg, dat het tot rust gekomen is. Dat is een mooie uitleg. Maar wanneer de gemeente opgenomen is, begint de grote verdrukking en is op aarde die rust echt nog niet aanwezig. Maar wij We zijn wel tot rust gekomen, de gelovigen. Wij zijn opgetild en we zijn daar gebracht en we zijn in de rust en in de vrede bij de Heer gekomen. Dat wasvat had natuurlijk nog een andere betekenis. In de tempel had je de koperen zee. Allerlei elementen in de tempel, die had ook de koperen zee. En uit 2 Korinthe 4, vers, 6 tot, vers 2 tot 6, leren we dat het een reinigingsvat is. Daar moesten dus de dienstdoende priesters en levieten zich reinigen. Daar vond de reiniging plaats en wijst uiteindelijk heen naar de reiniging die wij in en door Jezus Christus hebben ontvangen. En wanneer we dan straks daar voor die troon zijn, dan zijn wij gereinigd, dus dat water kan gestold zijn, is niet meer nodig als reinigingsmiddel. Voor de troon waren ook 4 dieren. Zoa staat er in het Grieks van zoon. Dieren, dat hebben wij ook maar weer van gemaakt, want we wisten niet zo goed raad. Maar betekent zoveel als iets dat leeft. Dus rond de troon waren 4 opmerkelijke gestalten die leefden. Dat was kenmerkend. En of dat dieren waren, ja, we weten het niet. Ze zien er wel raar uit. Ze zitten helemaal vol met vleugels en met ogen. Volgens Ezekiel, waar dat ook beschreven wordt, zouden het cherubs zijn. Dat is ook weer een aparte klasse van hemelwezens, van engelen, zo u wilt. De leeuw, lijkt een met de kop van een leeuw, ja, dan wordt gezegd die staat voor de wilde dieren. Het kalf staat dan voor de tamme dieren. De arend staat voor de vogels. En het hoofd van de mens staat voor ons mensen. De stammen van Israël werden gesitueerd in de woestijn rondom de tabernakel. En die hadden ook een vaandel, een kenmerkende vlag. En het vaandel van Juda is een leeuw, van Ruben een mens, van Dan een vliegende arend en van Ephraim een rund. Dus die 4 rondom die tabernakel, zo was het volk gegroepeerd. En op de troon in de hemel zie je daar dus ook die 4 levende wezens. Die vol met ogen zijn. En die denk ik ook daarmee vertegenwoordigen dat de Heere God, want de membranen uiteindelijk alles ziet, alles weet, alles doorgrondt. En zij roepen, heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige. Die was, die is en die komt. Heilig, heilig, heilig. 3 is een getal van de compleetheid, zeg maar, van de volledigheid. En heilig wil zeggen apart gezet. Maar de Heere God is echt uniek. Echt apart. Totaal anders van wat wij ook zouden kunnen voorstellen of bedenken. Hij is de volledig andere God. Heilig, heilig, heilig is de Heer. En dan gaat het daar de Heere God. Yahweh. En van Yahweh wordt daar gezegd, die was, die is en die komt. Wij hebben het meestal over de Heere Jezus. Die was, die is en die komt. Maar ook de Heere God komt. Beide komen, mag ik het zo uitdrukken. De Heere God die zal komen naar Jeruzalem, zal, Gert van de Weertien beschrijft ook in Engels boek heel erg mooi, een soort koepel plaatsen over Jeruzalem, zodat alle vijanden die daarop afstormen uiteindelijk Jeruzalem niet kunnen vernietigen. En de Heer Jezus komt voor de gemeente. Daarin zie je ook dat je altijd moet onderscheiden tussen de toekomst van Israël en de toekomst van de gemeente. Daar zit verschil in. En Israël, ik zeg het maar, is de overspelige vrouw van God. Maar zal straks weer in genade worden aangenomen. En de gemeente is de reine bruid van Christus. Zie die dingen onderscheiden van elkaar, dan wordt het eigenlijk heel helder. En het valt dan ook al wel weer mee. Ik wil het vanavond hierbij laten. We zijn een mooie tijd weer samen bezig geweest.
Eén vraag nog. In hoofdstuk 4 wordt ook wel genoemd dat de opname van de gemeente in wordt.
In hoofdstuk 4 van Openbaring. Hierna zag ik en zie, en dan moet Johannes opklimmen.
Ja, dat ook. Ja.
En ik geloof dat Johannes daar zeg, een type van de gemeente is. Okay. En als Johannes boven is, dan zit hij de 24 oudsten. Die zijn dan inderdaad ook voor de troon van de Heere God. En in de gemeente en in Openbaring 4 tot en met, wat zijn het, 18 en zoveel. Kom je de gemeente niet meer tegen. Dan zijn we bij de Heer. En dan is het hier op aarde niet zo best. Zullen wij...
Dat is het enige wat in Openbaring gaat over opname van de gemeente.
Ik denk, ja, daarna kost de gemeente maar door.
Nee, dat
is over het laatste hier wel weer dat de gemeente terugkomt.
Ja.
Ze komt naar de aarde toe. Kan alleen maar als eerder opgenomen zijn. Ja, dus, ja. Heeft iemand een lied of mag ik er nog een uitzoeken? De God in de hemel, wij mochten vanavond nadenken over gedeelte uit de woord uit het boek Openbaring. Een fantastisch moment is dat. Wanneer Johannes daar mag opklimmen en wij mogen geloven dat voor ons dat moment ook gaat komen, dan spreken wij over de opname van de gemeente. Maar dan zullen wij met Johannes zien, dat schitterende daar, voor die troon, die daar met gebrekkige mensenwoorden werd beschreven. Wat een indruk moet dat hebben gemaakt op de apostel. En wat voor een indruk zal het straks maken op ons, wanneer wij ook daar zullen zijn. En wanneer ook wij ons voor uw troon mogen neerbuigen, Heer Jezus. De kronen die wij hebben, waar we eigenlijk geen recht op hebben, maar wat alleen genade is, zullen wij weer voor u neerwerpen. Want u komt toe, Heer Jezus. De glorie, de aanbidding. U bent waardig. Heer, wij hebben dingen gezien uit uw woord. Ook dat u zelf, Heer God, heel erg betrokken bent bij deze wereld. U bent ook de God die gaat komen. Wij weten uit uw woord dat u de tempel hebt moeten verlaten. Maar we mogen ook begrijpen uit uw woord dat u weer terug zult keren tot uw tempel. En die zal dan geheiligd en gereinigd gelouterd zijn. En uw volk Israël dan zal daar zijn om u te dienen. En zal niet meer aan de staart van de volken gaan, maar aan het hoofd. En zal tot zegen zijn van de wereldbevolking die dan is. En wij, uw gemeente, Heer, wij zullen voor altijd bij u zijn. Waar u bent, zullen wij zijn. Kunnen we ook nauwelijks voorstellen, maar het zal geweldig zijn. We danken u voor dat woord. Wij bidden, Heer, dat het niet alleen maar ja, ons begrip streelt, onze kennis doet vermeerderen. Maar dat het ons ook inspireert om in deze wereld met dat woord te staan. Als getuige van u. Als getuige van de Heer Jezus. Want dat getuigt van de enige hoop die daar is. En dat willen wij toch bekendmaken. Geef ons daartoe kracht. Geef ons daartoe moed. Geef ons daartoe vrijmoedigheid. En verheerlijk zo uzelf in ons. In Jezus' naam. Amen.